Aan de lijn hebben we Jasper van Dijk, als het goed is.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Jasper van Dijk, wat doe jij bij de SP, de Socialistische Partij in Nederland? Wat ben jij daar?
Ik ben daar sinds 1999 medewerker onderwijs en cultuur.
Mm-hmm.
En ik werk voor een van de Tweede Kamerleden van de SP. We hebben er nu 9 van de 150.
Ja. Nu, binnenkort, wanneer is het precies Nederlandse verkiezingen? Want bij ons is dat helemaal anders. Bij ons is het doorgaans op een zondag. Bij jullie is dat op een dag in de week. Of hoe zit dat daar?
Het is bij ons aanstaande woensdag 22 november verkiezingen.
Ja. Het zijn parlementsverkiezingen. De inzet is behoorlijk groot. Er is een rechtskabinet geweest. Balkenende nummer zoveel. Ik denk nummer 3 ondertussen. Samen, dus een coalitie tussen christendemocraten, liberalen en wat men dan linksliberalen zou moeten noemen, die is uitredend, demissionair en de inzet is zeer groot, want de SP staat heel dicht vandaag, zag ik nog op jullie website, bij de andere zogenaamde linkse partij PVDA, de sociaaldemocraten. Hoe is de situatie nu?
Nou, het gaat uitstekend. U zegt het helemaal goed. Onze partij, de SP, die staat op 25 zetels gemiddeld.
Mm-hmm.
Terwijl de Partij van de Arbeid, de Sociaaldemocraten, staan op ongeveer 32 zetels. Terwijl ze nu 42 hebben in de Kamer. Dus er is een soort aardverschuiving bezig in de peilingen. Je moet peilingen natuurlijk altijd met een korrel zout nemen.
Jawel.
Maar wij zijn wel heel erg positief en optimistisch.
Ja. Wat is nu voor jullie de inzet? Want jullie willen in de regering, heb ik duidelijk begrepen.
Ja, wij hebben al 3 jaar lang, zeg wij, tegen de Sociaaldemocraten en GroenLinks...
Mm-hmm.
En graag een samenwerking willen beginnen. Zodat wij bijvoorbeeld een 10-puntenplan opstellen. En zeggen, zullen wij aan de Nederlandse kiezers een sociaal... alternatief bieden tegenover het rechtse, conservatieve kabinet van Balkenende en de liberalen.
Ja. Wat zijn nu concreet, wat heeft die Balkenende allemaal zo wat gepresteerd? Want hij kwam een paar maanden geleden, ik geloof in de zomer, met zijn miljoenennota, dat het heel goed gaat met de Nederlandse economie.
Ja, dat klopt. De economie is in de wereld, denk ik, beter aan het draaien. En wij zeggen dan ook dat het niet zozeer te danken is aan het kabinet Balkenende. Dat de Nederlandse economie nu weer opbloeit. We zijn er natuurlijk wel blij mee. Het is altijd goed als de economie goed draait. Maar daarom juist vinden wij dat het nu tijd wordt om sociale maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld tegen de armoede. Want in Nederland hebben wij...
Mm-hmm.
Voedselbanken momenteel.
Pardon? Voedselbanken in Nederland. Ja.
Ja, wij vinden dat dat bij de 19e eeuw thuis hoort. En een beschaafd land als Nederland zou geen voedselbanken moeten hebben. Wij moeten dat als overheid kunnen regelen dat alle mensen een fatsoenlijk leven kunnen hebben.
Ja. Is dat rechtstreeks het gevolg van het rechtsconservatief beleid? Noem eens een concreet voorbeeld. Wat is volgens jullie grondig fout met het beleid van Balkenende?
Nou, een grote fout van een Balkenende is bijvoorbeeld de nieuwe zorgwet, de gezondheidszorg.
Mm-hmm.
Balkenende heeft alle Nederlanders dezelfde gezondheidspremie gegeven. Dus iedereen betaalt nu ongeveer 1.000 euro per jaar aan zijn premie. Of je nou miljonair bent of in de bijstand zit. Arm en rijk betaalt hetzelfde.
Een soort lineaire tax eigenlijk.
Lineair of nominale premie. Ja, ja. Wij willen natuurlijk dat dat afhankelijk wordt van het inkomen. Dat is veel eerlijker.
Ja. Nu, gisteren zag ik Femke Halsema in een of andere van die wilde programma's op de Nederlandse televisie. De wereld draait door, of ik ben het alweer vergeten, Pauw of Witteman. Je hebt je zo verschillende tegenwoordig op de publieke omroep.
Ja.
Ik probeer het te volgen. Femke Halsema zegt gewoon vierkant, ja, jullie zijn sociaal-conservatieven. Wat is nu het verschil tussen Femke Halsema en Jan Marijnissen?
Nou, kijk, GroenLinks is een partij die goede standpunten heeft... over het milieu en ook sociaal. De SP, mijn partij en GroenLinks lijken veel op elkaar. Maar wij vinden wel dat GroenLinks soms wat minder goede standpunten heeft. Bijvoorbeeld over Europa. Wij zijn wel voor samenwerking, maar wij hebben toch veel campagne gevoerd tegen de Europese grondwet.
Ja.
Dat we die veel te neoliberaal vinden.
Mm-hmm.
En de GroenLinks is ook voor versoepeling van het ontslagrecht... en wil de uitkering voor de werklozen verkorten. En dat zijn verschillen tussen GroenLinks en SP. Maar wij kunnen toch vooral goed met elkaar vinden en we willen veel meer samenwerken.
Als de huidige prognose, en ik weet wel dat het opiniepeilingen zijn, komen jullie aan een meerderheid in de Tweede Kamer?
Nee, dat is het interessante van de Nederlandse verkiezingen. Geen enkele combinatie haalt op dit moment een meerderheid. Ook niet de rechtse kant. De liberalen en de christendemocraten zitten rond de 65 zetels. Ze hebben er 76 nodig. En ook het linkse kamp, waar ik in zit, SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid, zitten rond de 65 zetels.
Ja. Nu is nog iets naar iets concreter. Er is nog wat te doen geweest rond huursubsidie of huurdersproblematiek. Kan je dat wat verduidelijken?
Ja, dat is een goed voorbeeld ook van het rechtse kabinet. Zij hebben de huren geliberaliseerd. Dat betekent dat corporaties en woningeigenaren de huurprijzen zelf mogen vaststellen. En dat betekent dat ze dus flink omhoog kunnen gaan. En dat is ook een asociaal wetvoorstel.
Ja. En zo gaat het maar door. Ik zag ergens in de Volkskrant of mensen als Jan Mulder, rijke mensen, die oproepen om progressief links te stemmen. Mensen die het goed gedaan hebben de afgelopen jaren, die veel geld hebben verdiend. Die zeggen, ja, nu is het wel welletjes geweest. Dat is toch wel iets merkwaardig. Toch in Belgische oren klinkt dit vreemd.
Nou, ik vind ook bij de SP zitten inmiddels aardig wat mensen die een hoog inkomen hebben. En zij zeggen altijd, als de regering goede maatregelen neemt, dan vind ik het niet erg om daar belasting voor te betalen. En dat lijkt mij niet meer dan redelijk. Wij stellen in ons programma ook hele redelijke en goede voorstellen voor. Betere inkomensverdeling, minder geld naar defensie, meer geld naar onderwijs. En ook de hoge inkomens, die zeggen dus regelmatig van dat ze graag een sociaal kabinet willen.
Ja, een sociaal kabinet, dat veronderstelt toch ook wel onderhandelen met zeg maar de big industry, de captains of industry, om het zo te zeggen, het grote geld, de financiekapitaal. Gaan die dat wel leuk vinden? Want er is zoiets inderdaad als Europa, als de globalisering.
Ja.
Hoe gaan jullie dat doen? Stel dat jullie in een links kabinet stemmen, stel dat er een meerderheid toch mogelijk is en dat er een coalitie van PvdA, GroenLinks en SP er zou komen. Hoe gaan jullie dat doen? Want jullie gaan waarschijnlijk hier en daar een belasting omhoog moeten drijven voor de grote vermogens bijvoorbeeld.
Ja, maar eerlijk gezegd vind ik dat die verhalen sterk worden opgeblazen. Alle Nederlandse partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau. En deze instelling maakt een objectieve berekening wat er gebeurt als er een links kabinet zou komen. Mm-hmm. En blijkt nu, de uitslag is dat Nederland net zo goed doorgroeit, dat de economische groei verder gaat, dat de werkloosheid wordt opgelost. Dus het zijn eerlijk gezegd nogal angstverhalen van de rechtse partijen, ja, dat het bedrijfsleven niet goed zou gaan. Dat is onzin.
En ik maak van de gelegenheid misbruik om te vragen. Dit is zo'n raar mannetje. Hij kwam ook op MTV. Voor ons Belgen is dat wel iets heel raar. Die man heet Rauwvoet of zoiets. Rauwvoet, ja, is de ChristenUnie. Die zit ook in wat men dan noemt klein rechts. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat? Die zijn tegen vrouwenstemrecht enzovoorts. Dat soort dingen.
De ChristenUnie is inderdaad een partij die nog wat rechtser en conservatiever is dan de christendemocraten. Zij hebben bijvoorbeeld nogal behoudende standpunten over euthanasie en abortus. Ze zouden dat liever terugdraaien, ook het homohuwelijk. Maar op het sociaal-economische terrein kunnen wij het altijd goed met hun vinden. Ja. Ook het asielbeleid willen zij minder streng maken dan dat de minister Verdonk van de Liberalen nu aan het doen is.
Ja. Ten slotte, we gaan er stilaan mee ophouden, want ik denk dat we jou nog terug gaan bellen, ik denk woensdag, als het zover is. Wat zijn jouw wensen? Hoe zie je het komende kabinet?
Wij hopen binnen de SP dat we natuurlijk een grote sprong vooruit maken. Misschien wel meer dan 20 zetels zou fantastisch zijn. En dan willen wij 3 dingen bereiken. Wij willen een eind maken aan de voedselbanken en aan de armoede in Nederland. Wij willen een einde maken aan de privatiseringen van de sociale voorzieningen zoals onderwijs en openbaar vervoer. En een derde punt, en daar kunnen wij nog iets van België leren. Wij willen dat Nederland veel zelfstandiger gaat nadenken over het buitenlandse beleid. Ja. en niet zomaar achter George Bush aanlopen in de oorlog tegen Afghanistan of Irak. België is daarin ons voorbeeld, want die heeft gewoon nee gezegd tegen Bush in Irak.
Ja, ik nog een laatste vraag. Misschien, ik was gisteren in Breda en ik zag daar een affiche hangen, geen tweede Borselen. We hadden hier zo net een discussie over de kernenergie, die nogal hevig is in België. Is dat helemaal niet aan de orde daar, of wel? Of wordt er effectief...
Ja, zeker, zeker. Nee, de rechtse partijen zouden graag een nieuwe kerncentrale willen bouwen in Nederland. Wij zijn daar geen voorstander van. Iedereen weet dat het afvalprobleem van kernenergie nog niet is opgelost. Dat blijft duizenden jaren levensgevaarlijk. En daarom zeggen wij, laten we zoeken naar alternatieve energiebronnen.
Hoe staan die andere partijen er tegenover? Is dat een rechts-links opsplitsing of is het iets ingewikkelder?
Dat kun je redelijk goed in rechts-links opsplitsen. De linkse partijen zullen geen nieuwe kerncentrale gaan bouwen.
Ja. De SP was bij mij bekend al heel lang geleden als een klein linkse club. Die is uitgegroeid tot een massapartij. In België lijkt dit niet te lukken. We hebben verschillende klein linkse groeperingen, maar die komen niet boven de 1% uit. Er zijn wel allerhande pogingen geweest. Maar wat is het geheim van jullie relatief succes?
Ja, dat is een leuke vraag. De SP, mijn partij, is ontstaan in de jaren 70 als een lokale buurtpartij. En vanaf de jaren 90 zijn wij alleen maar groter geworden. En een grote troef van mijn partij is Jan Marijnissen. Mm-hmm. Een partijleider die het erg goed doet op televisie en op de radio. Ja. Mensen vertrouwen hem. Ze weten dat hij sociale maatregelen wil nemen. Terwijl de leider van de Sociaaldemocraten, de Partij van de Arbeid...
Mm-hmm. Wouter Bos. Ja.
Wouter Bos heeft wat problemen met zijn standpunten. Hij heeft de afgelopen weken verschillende standpunten ingenomen. Ja. Dat de mensen niet goed weten wat hij nu wil. En daarom gaat men toch naar mijn partij toe, naar de SP.
Ja. Hoe komt dat? Bos is een marketingman. Hè. Doen wij denken aan Patrick Janssens, dat is onze burgemeester van de Sociaaldemocraten, die het heel goed gedaan heeft bij de lokale verkiezingen. Misschien heb je dat wel even vernomen in de internationale bijlagen van de Volkskrant. Maar hoe die Bos moet je die situeren? Want hij komt van Shell, heb ik begrepen. Of is dat verkeerd?
Het laatste verstond ik niet.
Hij komt van bij Shell.
Ja, hij komt bij Shell vandaan. Dat is waar. Dus hij komt uit het bedrijfsleven. Hij is in die zin een liberale sociaaldemocraat. En de grote vergissing die de Partij van de Arbeid heeft gemaakt... is dat zij nooit hardop hebben gezegd dat ze met links willen regeren.
Ja.
Ze hebben altijd gezegd dat ze met de christendemocraten kunnen regeren. En dat vinden de kiezers niet leuk.
Mm-hmm.
In meerderheid een sociaal en links kabinet. Dus twijfelen ze nu of ze wel op Wouter Bos moeten stemmen.
Ja. Goed, bedankt Jasper van Dijk van de Socialistische Partij uit Nederland. We zullen jou terugbellen woensdag, als dat kan.
Okay, dank u wel.